Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. Mensenhandel, vervalste papieren, kinderen die bij hun ouders werden weggehaald. Er ging decennia lang veel mis in de internationale adoptie, blijkt uit een snoeihard rapport dat onlangs verscheen. Reden voor het kabinet om internationale adopties per direct stil te leggen. In ieder geval voorlopig. Heeft het adopteren van kinderen uit het buitenland nog een toekomst? Shaila, we zitten hier om te praten over adoptie. Dat is de laatste tijd veel in het nieuws geweest, dat onderwerp. Kan je kort vertellen waarom dat is?
Ja, er is een commissie ingesteld. Die heeft onlangs een rapport uitgebracht. De commissie Joustra. Die heeft onderzoek gedaan naar buitenlandse adoptie. Dat rapport is eigenlijk ingeslagen als een bom.
Na de toeslagenaffaire opnieuw snoeiharde kritiek op de overheid. Deze keer over de adoptie van kinderen uit het buitenland. Volgens een onderzoekscommissie die het uitzocht, heeft de Nederlandse overheid bijgedragen aan een adoptiecultuur met ernstige misstanden.
Decennia lang zou er sprake zijn van onder meer kinderdiefstal, kinderhandel en onethisch handelen door ambtenaren. Bij adopties van kinderen uit Bangladesh, Brazilië, Colombia, Indonesië en Sri Lanka.
Er waren ernstige misstanden en zij hebben daarna gezegd, of het kabinet eigenlijk geadviseerd om buitenlandse adoptie voorlopig te stoppen.
En die conclusies die zijn onder andere gebaseerd op gesprekken met kinderen die zelf geadopteerd zijn, hè?
Ja, dat klopt. De commissie Joustra heeft onderzoek gedaan in de landen zelf. Ze hebben natuurlijk ook die adoptiebureaus allemaal bekeken. Maar ze hebben ook die verhalen meegenomen van de geadopteerden zelf. En een voorbeeld van zo'n verhaal is Asha Dijkstra. Zij werd als kind geadopteerd toen ze 5 maanden was uit India.
Ik ben Asha Dijkstra, ik woon in Nijmegen. Ik ben 42 jaar geleden geadopteerd uit India, uit New Delhi, de hoofdstad. En ik werd geadopteerd door 2 Nederlandse ouders die in Limburg woonden. Ze waren toen ongewenst kinderloos en ze wilden graag een kind, maar ze wilden wel echt een weeskind. Dat was ook hun reden om te adopteren, dus een weeskind uit India. Mijn ouders zijn altijd heel open geweest over mijn adoptie. Ik zag natuurlijk al heel snel dat ik een andere huidskleur had. En eigenlijk vanaf het moment dat ik ontdekte dat ik een andere huidskleur had, gingen we erover praten. En werd ook gezegd van je komt uit India. En we spraken dan ook gewoon over dat ik dus niet in Nederland geboren ben, maar in India. En met het idee dat ik dus geen ouders meer had en ook geen familie. Ik ben opgegroeid in Limburg, Zuid-Limburg, in Brunsum. En daar was ik zo'n beetje de enige die gekleurd was. Ja, dat vond ik soms wel moeilijk. Dat je gewoon niemand hebt aan wie je kan spiegelen. Zowel niet als je ouders niet op dat niveau en ook niet op het niveau van je leeftijdsgenoten. Dus je hebt allemaal witte mensen om je heen. En ook heel klein. Ik was altijd vrij klein. En ik zag wel dat vriendinnetjes en vriendjes behoorlijk groeien op de basisschool. Ja, ik ben ook wel eens bang geweest dat ik altijd heel klein zou blijven. Dus dat zijn dan die dingen die je dan totaal niet kan relateren aan de omgeving die je zelf meemaakt. Nou, ik heb altijd een behoorlijke fascinatie voor India gehad. En ik vroeg wel aan mijn moeder, mijn vader is later overleden, ja, weet je zeker dat ik een weeskind ben? En hoe zit dat eigenlijk precies? En toen zei mijn moeder dus ook van, ja, ons is verteld dat je een weeskind bent. En meer weten we niet, maar we kunnen wel eens de adoptiestichting nog eens bellen. En ook om informatie te krijgen over het land. Want ik was ook steeds meer wel geïnteresseerd in het land. En toen heeft ze de adoptiestichting gebeld. En eigenlijk een paar weken daarna werd mijn moeder opnieuw gebeld. Dat ze eigenlijk opnieuw het dossier hadden doorgenomen. En toen bleek dat daar gewoon in stond dat ze wisten wie mijn ouders waren. En dat ik dus nog een familie in India heb. Ja, er lag gewoon ergens een klein briefje in dat dossier. Dat is niet bij mijn ouders terechtgekomen. En dat heeft die dame, zeg maar, die mede die stichting destijds had, heeft dat gevonden en heeft dat heel eerlijk aan mijn moeder verteld. Ja, ergens heb ik het altijd wel gevoeld. Ik heb altijd tegen mijn moeder gezegd, in zo'n grote stad als New Delhi, ja, daar waren mijn kinderlijke belevenissen, associaties, kan ik toch niet als enige op de wereld zijn? Zo voelde dat heel erg. Ik zei, er moet er iemand rondlopen die een bloedverwant is van mij. En toen zei mijn moeder dus van, ja, je hebt nog een moeder en een vader en nog een broer en tilt me niet op. Dus dan had ik nog een zusje en nog een zusje, ja. Dat briefje waar ik net over vertelde, daar stond dus in dat ik familie heb. En de Nederlandse zuster die had bemiddeld in de adoptie. En die Nederlandse zuster die werkte in hetzelfde ziekenhuis als mijn moeder, als mijn Indiase moeder. Dus die zagen elkaar eigenlijk dagelijks. Dus die link was zo gelegd en het telefoontje was zo gepleegd naar Delhi. En zij heeft mijn Indiase moeder ingelicht en geïnformeerd dat haar dochter gevonden was. De eerste ontmoeting was 2 dagen nadat ik in Delhi was. Wij sliepen in een hostel. En mijn moeder die zou komen met de Nederlandse zuster. En het gebeurde op een zondagochtend. Ik weet nog precies, om 11 uur zou ze komen. En we zaten te wachten en ik zag, zat even naar buiten te kijken. En toen zag ik een Indiase vrouw en een Nederlandse vrouw. En toen wist ik het gewoon, denk ik, dat is ze. En toen ben ik naar de deur gelopen en toen hebben we elkaar omhelst. Ik vond het heel moeilijk, want ik had heel veel dubbele gevoelens. Mijn Nederlandse moeder die was erbij. Mijn Nederlandse moeder liep achter mij en ze zei, wat een mooie vrouw. En toen, ik vond het heel mooi dat mijn moeder dat zei over haar. Want daardoor voelde ik geen loyaliteitsconflict. En ik kon mijn moeder daardoor ook gewoon letterlijk en figuurlijk kon ik haar omarmen. En mijn Nederlandse moeder stond achter mij en mijn Indiase moeder stond voor mij. En dat was heel bijzonder. En ik vond het wel heel moeilijk om echt iets te voelen bij mijn Indiase moeder op dat moment. Want eigenlijk was ze gewoon een vreemde vrouw voor me. En dat klinkt heel hard, maar ik voelde wel iets voor haar, maar ik vond het ook heel moeilijk. Want de moeder die achter mij stond, zij had mij toen 14 jaar zeg maar opgevoed en ik kende mij door en door. En ik haar veel meegemaakt samen. Maar mijn Indiase moeder kende haar helemaal niet. En, maar ik zag wel gelijkenis toen ik haar zag. Dezelfde ogen, dezelfde lach. En ze straalde heel veel warmte en liefde uit. Maar in het begin was het wel even lastig om echt... Als ik heel eerlijk ben, ik had heel veel gevoelens voor mijn moeder. Maar op een andere manier dan dat ik dat had voor mijn Nederlandse moeder. De posities van vrouwen in India is heel kwetsbaar. Meisjes kosten geld. In India heb je te maken met een bruidsgat. Meisjes worden uitgehuwelijkd. Families worden geacht heel veel geld en materiële middelen over te dragen aan de schoonfamilie. Jongens dragen de familienaam. Jongens blijven wonen bij de ouders, zorgen voor de ouders en meisjes niet. Dus eigenlijk zijn meisjes in heel veel ogen van Indiërs helaas veel minder waard. En mijn biologische vader wilde niet nog een meisje. Ze hadden een meisje en er was maar één keus eigenlijk. En ja, dat was adoptie. Na de eerste reis heb ik bewust even zeg maar India on hold gezet, maar niet onbewust. Ik bleef me altijd wel interesseren voor het land en ik bleef met mijn broer brieven schrijven en later mailen. Toen ben ik een tijdje in Rotterdam gaan werken en het leuke vond ik daar dat ik te maken kreeg met de multiculturele samenleving van Nederland, zeg maar. En ik zag daar een gegeven moment ook Indiase vrouwen in saris rondlopen. En dat vond ik wel heel fascinerend en boeiend en ook heel erg leuk. En toen kwam ook toch wel weer steeds meer de liefde voor India bewust weer naar voren. En toen dacht ik wil toch nog wel weer eens een keertje terug. En in 2012 heb ik bewust gekozen om echt 2 weken in Delhi bij mijn moeder te zijn. Want ik wilde haar echt goed leren kennen. En ik wilde gewoon alles meemaken van het dagelijks leven. Het ging me niet om toeristische dingen te gaan zien, maar echt gewoon van ja, wat ontbijt zij en hoe laat gaat ze naar bed en wat vindt ze nou eigenlijk lekker om te eten. En ik wilde gewoon iemand helemaal leren kennen. En ik wilde ook wel gewoon zien van hoe zij leefde en waar ze van hield, wat voor boeken ze leuk vond, wat voor muziek ze draaide of niet. En dat hebben we met z'n tweeën beleefd alsof we het al jaren deden. En dat was wel heel bijzonder. Ik voelde me wel heel erg thuis. Ik viel ook niet meer op als ik dan met mijn moeder samenliep. Aan de ene kant ook weer wel, want ik spreek de taal niet. Ik kijk toch anders uit mijn ogen. Je hebt toch een opener, westersere blik. De manier van lopen. Dus aan de ene kant hoor je er wel helemaal bij. En aan de andere kant blijf je toch altijd weer een soort van outsider. En dat heb ik in Nederland eigenlijk net zo. Dus je balanceert eigenlijk continu tussen 2 werelden. Maar die 2 werelden, ja, die heb ik wel geïntegreerd in mijn lichaam nu. Zo voelt het wel. Mijn moeder is overleden. En dat is gebeurd in 2014. En daar ben ik bij geweest. Daar ben ik ook heel blij om dat ik dat ik daar kon zijn. Maar ook daarin, ik mocht niet op de crematie zijn. Ik hoorde er weer niet bij. En dat was ook heel pijnlijk. Ik heb geen contact meer met mijn zusjes en mijn broer. Ze wonen niet in India. Ze wonen allemaal of in Dubai of in Nieuw-Zeeland of in Canada. Zij konden niet omgaan met het feit dat ik geadopteerd ben. Ze schamen zich diep voor wat hun ouders hebben gedaan. Adoptie is een heel zwaar beladen verschijnsel waar je gewoon niet over praat. Mijn moeder heeft ook nooit kunnen vertellen tegen niemand dat ik haar kind ben. En als ik bij haar was, dan negeerde ze dat. Want er werd wel aangesproken op straat van ze lijkt op jou. Maar dan liep ze gewoon door. En dat zijn allemaal facetten waar ook niet iedereen aan denkt. En het is niet altijd een rooskleurig verhaal om je familie terug te vinden. En ik heb het echt voor mezelf altijd heel erg geïdealiseerd. Ik dacht echt van, ja, had ik maar een broer en een zusje, dan zag de wereld er anders uit. En dat is fijn. En je hebt de geschiedenis. Maar ik heb die geschiedenis gewoon niet. En daar ben ik achter gekomen. Ik heb gewoon geen geschiedenis met hen. En dat is wel pijnlijk. Ook al was ik nog maar 14, dan denk je, misschien kan je het nog inhalen. Maar ik kon het niet meer inhalen. En dat heeft natuurlijk ook te maken met de pijn en het verdriet die zij weer hebben. En de geslotenheid misschien van de cultuur in mijn geval. Maar met mijn moeder in India heb ik het wel gekund. En dat was wel weer heel bijzonder en fijn. Soms wordt wel eens makkelijk gezegd van, ik ben allemaal dankbaar dat je hier bent en je hebt het toch goed. Kijk, als het allemaal theoretisch op een rij zet, dan denk ik, ja, ik heb een geslaagde adoptie gehad. Ik ben hier goed terechtgekomen. Ik heb alle kansen kunnen krijgen. Ik heb een goede baan, lieve vriend. Ik heb alles wat ik me wensen wil, bij wijze van. En ik heb er hard voor gewerkt. Maar ik draag ook een pijn mee die ik mijn hele leven zal voelen. En dat is de pijn van mijn geboorteland en de pijn dat ik niet bij mijn familie kon opgroeien. En die geschiedenis, die draag ik in me. Ook als ik met geadopteerden praat. Iedereen heeft zijn eigen verhaal en zijn eigen ontwikkeling daarin en zijn eigen proces. Maar daarin is het denk ik heel belangrijk om een genuanceerdere blik te krijgen.
Wat een ontzettend indrukwekkend en ook hartverscheurend verhaal, hè?
Ja, enorm. Zeker.
Ja. Ja. En dit verhaal staat natuurlijk niet op zich. Er zijn duizenden verhalen eigenlijk, zoals dat van Asha.
Ja, zeker. Nou, er zijn sinds begin jaren 70 40.000 kinderen uit het buitenland naar Nederland geadopteerd. En zeker niet alle adopties, daar is iets mee. Dat is wel goed om dat ook even te benadrukken. Want heel veel adopties zijn gewoon helemaal correct verlopen. Mm-hmm. Maar er zijn dus ook heel veel misstanden.
Ja, en dat onderzoek begint in de jaren 70. Is dat ook een beetje waar grotendeels onze geschiedenis met internationale adoptie begint?
Ja, dat klopt. Ik heb daarover René Hoksbergen gesproken. Zijn bijnaam is de adoptiehoogleraar. Hij is inmiddels met emeritaat. En hij heeft eigenlijk al sinds halfwege de jaren 70, of eigenlijk zijn hele carrière door gezegd van let ook op wat er misgaat. Want het gaat lang niet altijd goed.
Nou, als ik erover nadenk, dan word ik opnieuw boos. Ik ben een betrekkelijk heftige persoonlijkheid. Dan word ik opnieuw boos. Want die ambtenaren waar ik mee sprak, die gaven gewoon een reactie van ja meneer, interessant wat u vertelt meneer, enzovoort. En voor de rest deden ze niks. De adoptieorganisaties konden gewoon hun gang gaan.
En vanaf het begin is er dus kritiek geweest, bijvoorbeeld van René Hoksbergen. Dat betekent ook dat er signalen waren dus dat er iets misging.
Niet helemaal vanaf het begin, dat kwam naar de hand. Maar al vrij snel heeft hij op onder meer dit gewezen. Maar die kinderen die geadopteerd werden, die zijn natuurlijk ook opgegroeid. En op een gegeven moment gingen zij, net als Asha, vragen van waar kom ik eigenlijk vandaan? Heb ik nog ouders? Toen kwamen dat soort bevindingen veel meer naar boven. Verder is er, wat de commissie Joustra laat zien ook, is er veel meer misgegaan. Niet alleen maar dat er nog familie soms bestond, maar ook dat er op een gegeven moment werd die vraag naar buitenlandse kinderen zo groot dat er eigenlijk ook een soort productieproces op gang kwam. Om aan die vraag te voldoen, waardoor er dus veel geld werd betaald voor kinderen. En dan krijg je eigenlijk een soort kinderhandel. Dus dat veroorzaakte ook dat er soms kinderen werden geadopteerd die gewoon nog een familie hadden. Mm-hmm. Of dat er papieren werden vervalst. Of dat er mensen werden gevraagd om zwanger te worden en kinderen te baren voor adoptie. Zover ging dat. Ja, dat zijn natuurlijk dingen die je absoluut niet wil.
Ja, en dus eigenlijk vanaf ongeveer het begin zijn er al kritische geluiden. Aan de andere kant, het lijkt me dat adoptie ook ontstaan is vanuit een soort nobel streven.
Ja, dat klopt. In die tijd hadden ouders die een kindje uit het buitenland adopteerden ook heel erg het gevoel van we redden er hiermee het kindje uit een tehuis waar het het heel slecht heeft.
En de sfeer was ook zo, wij hebben het goed, laten we ook wat doen voor anderen. Die sfeer die was in de jaren 60, 70 aan het groeien geraakt.
Er kwamen toen ook via de televisie allerlei beelden van kinderen die verkommerden of van de honger of gewoon de aandacht en de liefde niet kregen die ze nodig hadden. Dus dat was zeker een onderdeel daarvan. Ja, we kunnen het kind hier veel meer kansen geven.
Wat mij ook wel erg trof bij het verhaal van Asha is dat zij zei dat ze zich eigenlijk altijd een outsider voelde. Ik heb een andere huidskleur dan de mensen daar, dus ik val altijd meteen op en dat kan ik niet eens delen met mijn ouders.
Nee, dat is iets wat je natuurlijk vaker ziet bij kinderen die er anders uitzien dan de mensen om hen heen. En ook bij geadopteerde kinderen. Hoksbergen zegt daarover, als je kinderen wil steunen, steun ze dan zoveel mogelijk in het land van herkomst.
Buitenlandse adoptie moet in feite niet. Het helemaal vertrekken uit een land waar jouw familie en je achtergrond al duizenden jaren heeft gewoond, normaal gesproken, dat schept een probleem. En als het enigszins kan, moeten we dat zien te voorkomen.
Probeer dan te zorgen dat zo'n weeshuis gesteund wordt en meer faciliteiten krijgt en beter onderwijs kan bieden en meer verzorgers. Weet je, dan dan kan zo'n kind toch in de eigen omgeving opgroeien.
En nu is dus dat rapport van de commissie Joustra en zij hebben een stevige conclusie getrokken. Zij zeggen, leg het nu meteen stil. Wat betekent dat dan in de praktijk? Zijn er dan kinderen in de wacht, om het even zo te zeggen?
Ja, de commissie Joustra die adviseert het kabinet om de buitenlandse adoptie nu stil te leggen. Dat betekent dat de ouders die al een adoptieaanvraag hadden gedaan, eigenlijk al een kind hadden toegewezen gekregen. Mm-hmm. Dat gaat door. Dat gaat ongeveer over 400 kinderen. Maar ouders die het zouden willen, die staan nu in de wacht. Ja, en die zijn ook not amused. Die zijn er niet erg blij mee natuurlijk. Die hebben ook weer allerlei protesten aangetekend. Juist waarbij ze zeggen van ja, het gaat natuurlijk ook heel vaak goed. Er zitten kinderen die verkommeren daar en wij kunnen ze een betere toekomst geven.
Het is gewoon een heel ingewikkeld onderwerp. Hè? Want als je weer even teruggaat naar die ouders, die natuurlijk ook zelf graag een kindje wilden vaak. Maar die deden het wel allemaal met de beste bedoelingen.
Ja, nee, zeker. Ik bedoel, het zit hier vol met goede bedoelingen. Mm. Hè? Dat is behalve dan misschien de louche adoptiebureaus die daar heel erg veel geld aan hebben verdiend en dus geen goede intentie hadden, is het verder heeft iedereen dit met de beste intenties gedaan. Alleen het is duidelijk geworden dat er ook een keerzijde aan adoptie zit. En daar is nu steeds meer oog voor. En dat is alleen maar goed. Dat zal ook bij de toekomstige adopties wel veel meer aandacht voor zijn.
Dankjewel, Shaila.
Graag gedaan, Geertje.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen, Jeroen Jaspers en Misha van Waterschoot. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was Vandaag. Morgen weer.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.